Goedemiddag, Tom Cochet.
Goedemiddag.
Herkent u dat deuntje?
Wel, ik zie het natuurlijk niet, de beelden, maar ik herken het wel.
Leg maar eens uit, wat is het?
Als ik mij niet vergis, is dat geluid dat de beelden bij het etentje ter gelegenheid van de verjaardag van Erik van der Palling voor Nuis begeleid.
Mm-hmm. En waarover ging dit? Ter introductie van ons gesprek over het Antwerps vastgoed dan?
Oh ja, dat filmpje werd gemaakt, als ik mij niet vergis, 3 jaar geleden intussen.
Wel, 4 jaar, hè?
4 jaar?
2017. Want ik dacht eigenlijk dat dat de aanleiding bijna was voor uw artikelreeks waarover we het gaan hebben.
Ja, het is een soort stand van zaken, 4 jaar verder, maar ik was inderdaad 1 jaar verkeerd.
Tijd vliegt, hè?
Ja, wat daarop te zien is eigenlijk hoe dat één specifieke projectontwikkelaar, Erik van der Paal, dat hij eigenlijk heel het Antwerps College, of toch bijna volledig het Antwerps College, samen met nog een aantal andere mensen, bij zich maar zo van die oliemannetjes uit politieke partijen, bij elkaar brengt voor zijn verjaardagdiner in het Fornuis. En je ziet daar dat dat echt, ja, zeg maar, een vriendenkring is van ja, mensen die toch een soort netwerk vormen, ergens tussen politiek en immowereld, waarin gewild en gedeeld wordt over zeer grote projecten met heel grote waarden.
Ja. En dat ging bijna alle leden van de Antwerps, van het stadsbestuur, waar alle schepen waren aanwezig, behalve Nabila Aydaoud, denk ik. Dus vooral N-VA, maar natuurlijk ook toen CD&V, dat toen in het stadsbestuur zat. En op een
VLD. Met dat ding is Claude Marinauer, die was er ook niet, denk ik.
Oké, van de VLD. Ja, was er nog. Het was dingen vanuit Gent die wel vertegenwoordigd was van de VLD, hè?
Ja, Geert Versnik, ja. Ook iemand die wel eens vaker opduikt in dat soort verhalen. Mm-hmm. En die ook bestuurder was bij Landinvestgroep, de projectontwikkelaar van Erik van der Paal.
Ja. Nu, ondertussen is die Landinvestgroep opgedoekt, maar dus in die artikelenreeks, dus 4 jaar na de opname van dit filmpje, oktober, het is uiteindelijk uitgebracht, denk ik, in november 2017. Mm-hmm. Heb je het. Ja, het is niet een beetje de stand van zaken hoe het nu zit. En leg eens uit, hoe zit het nu eigenlijk? Je hebt een aantal concrete projecten aangehaald. Artikel van 28 oktober, niets is te veel voor Cordeel over een project van het Centraal Station. Brengen we daar ons eens mee misschien?
Ah, wel, goed, er zijn eigenlijk 2 elementen aan het verhaal. Een maand ervoor zijn we eigenlijk gaan kijken, dat is een stuk geschreven als titel, De Wever verbouwde Antwerpen tot een beleggingsproduct. Dus eigenlijk in het kader van heel dat Fornuis-filmpje was de verdediging van Bart De Wever eigenlijk altijd, ja, maar ik moet heel veel woningen bouwen, want er is een grote woningnood in Antwerpen. Wat dat natuurlijk tot op zekere hoogte waar
dat klopt,
is.
Hè, ja.
Ja, maar als je gewoon met de fiets van het eilandje naar het zuid fietst, dan zie je dat er effectief heel veel nieuwbouw is, maar dat allemaal, of toch heel vaak, heel prestigieuze, luxueuze en vaak ook heel dure nieuwbouw is, waarbij heel veel geld wordt verdiend, maar eigenlijk zijn die appartementen die daar dan worden verkocht, die zijn peperduur en die dienen niet om mensen een onderkomen te geven, dat zijn eigenlijk allemaal beleggingsproducten. Dus eigenlijk schiet heel die aanpak zijn zelfverklaarde doel voorbij. En dat is eigenlijk dat aanvoelen dat wij hadden van elke dag door de stad te fietsen en dat te zien, dat hebben we eerst geconcretiseerd in cijfers. En dat blijkt ook echt steek te houden in die stelling. Als je gaat kijken naar stad in cijfers, kan je dat echt perfect zien, die evolutie. En daarnaast zijn we dan een aantal concrete projecten, en dan komen we bij onder meer Cordeel gaan bekijken om te zien, bestaat dat nu nog altijd, dat bepaalde projectontwikkelaars echt zaken gedaan krijgen.
Twee vragen zijn eigenlijk over dat. Dat onderzoek dat je gedaan hebt op die cijfers. Twee punten eigenlijk. Hè. Je zei van, of je schrijft dus dat dus het woningmarkt met 4,5% groeide. Maar de bouwhoogte die steeg van, wat is het, van 4,1 naar 4,6 verdiepingen. Dat was dus een stijging met 5%. Ik heb het dus zelf dan nagerekend. Het komt er eigenlijk op neer dat de nieuwbouw gemiddeld 10 verdiepingen hoog is. Hè. Dat is één zaak. Dus je wijst op de hoogte van al die nieuwbouwprojecten, de grote schaal.
Ja. Nu, er zijn er een aantal die dat extreem naar omhoog halen. Hè. Je hebt een aantal nieuwe projecten die echt zeer hoog zijn, die het gemiddelde wat optrekken, denk ik. Maar effectief die groei, dat is op een heel klein deel van de totale huizenmarkt gerealiseerd. Dus dat klopt dat dat eigenlijk wel een vrij groot effect is.
Ja, anderzijds, je hebt het over het beleid van de Wever, maar in Gent ja, is de vastgoedprijsstijging zo mogelijk nog duurder. Hè?
Ja, dus er spelen verschillende elementen.
Nog groter, excuseer.
Ja, je hebt natuurlijk de grote drive achter heel dat verhaal is de rente. Het is heel interessant om te beleggen in vastgoed, omdat de rest zogezegd niets opbrengt. Dat is dan de algemene gedachte. Nu, we hebben eerst gedacht, we gaan de twee steden naast elkaar leggen. Maar omdat we Antwerpen beter kennen, hebben we daarop gefocust. En we zien ook, als je echt naar stad in cijfers Gent kijkt, het probleem was dat ze daar minder gedetailleerde gegevens hebben, dus dat een echte vergelijking niet echt mogelijk was. Maar wat je wel ziet, is dat er in Gent veel meer een woonbeleid wordt gevoerd. Dus dat die evolutie, die voor een stuk gedreven is door de economische realiteit, dat die in Gent toch vanuit het beleid, dat er een beetje, op zijn minst een beetje weerwerk wordt tegen verboden, terwijl in Antwerpen,
ja, laten we het voorbeeld van Cordeel dan aanhalen om dat te illustreren, want het is, er wordt eigenlijk ook een beleid gevoerd, maar in een andere zin, leg dat eens uit aan de hand van het voorbeeld van Cordeel daar, dat was daar in Berchem zeker, hè? Of dat is daar in
Berchem?
Dat is aan de Pelikaanstraat, hè, excuseer, ja.
Dus ja, dat is een groot terrein, als je dus uit het station buiten komt langs de hoofdingang Keizerlei en je gaat naar links langs het spoor, dan zie je een heel groot braakliggend terrein. Dat is echt wel een stadskanker, daar moet iets mee gebeuren, daar is denk ik iedereen het over eens. De vraag is natuurlijk, wat moet daar gebeuren? En dan zie je dat er toch rare dingen zijn gebeurd. We hebben eigenlijk heel de chronologie gemaakt van wat is er met die gronden gebeurd en wat heeft het beleid daar specifiek rond gedaan. En dan zie je eigenlijk, alles is begonnen in 2007. Dat was Patrick Janssens, dan is er een bijzonder plan voor van aanleg gemaakt. Waarin gedefinieerd werd van, daar mag gebouwd worden, maar dat moet binnen bepaalde perken blijven. Ik ga een korte samenvatting geven, want het is natuurlijk heel uitgebreid weergegeven. Maar dus dat is eigenlijk een cruciaal moment. En dan heb je daarna een wijziging van dat bijzonder plan van aanleg. Dat is een nieuw RUP, heet dat dan, een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat gemaakt is waardoor dat de vastgoedvoorschriften helemaal zijn gewijzigd in het voordeel van de ontwikkelaar. In dit geval is dat Cordeel.
Maar er was nog vooral duidelijkheid. Onder Janssens was er al, ik zal het maar zeggen, een inzicht gekomen dat misschien te restrictief was. Met bijvoorbeeld het feit dat het Antwerpstation helemaal verbouwd werd en een TGV-station werd, een hoogsnelheidsstation.
Ja, dus dat was een beetje het idee. Hè. De TGV komt in Antwerpen, dus we moeten zorgen dat daar die omgeving daarop inspeelt. En het idee van daar een beetje hoger te bouwen, een soort overgang tussen het hele dense stuk rond het Centraal Station, ja, en dan de wijken richting Stadspark en zo, dat een soort overgangsbuurt zou worden, dat was eigenlijk het achterliggende idee.
En de regie was in handen van AG Stan, dus wat is dat?
Dus we spreken dan ondertussen al over twee colleges geleden, dus het college van Patrick Janssens, daar had je AG Stadsplanning of AG Stan. Dat was eigenlijk een autonoom gemeentebedrijf dat eigenlijk in het leven werd geroepen als een soort buffer tussen projectontwikkelaars en politiek. Dus projectontwikkelaars willen dingen ontwikkelen. Wat gebeurt er vandaag? Die gaan naar het kabinet van vandaag, is dat dan Annie de Ridder. Die gaan daarmee babbelen, die spreken iets af en dat wordt vervolgens geregeld. Het had het een beetje cru samen. Vroeger stond tussen die twee spelers AG Stadsplanning, een autonoom gemeentebedrijf die dat eigenlijk de politieke verwachtingen, verwachting van de stad rond stadsontwikkeling en wat dat projectontwikkelaars wilden, die daar eigenlijk een soort grootste gemene deel ervan maakten, waarbij dat iedereen zich in kon vinden. Hè. Dus wat dat er door het vorige college gebeurd is die eigen stadsplanning is gewoon afgeschaft. En dat is gevolg dat er nu dus een nieuwe directe lijn is tussen politiek en projectontwikkelaars, met dan het fornuisfilmpje als jammerlijk hoogtepunt dat het illustreert. Maar het wordt dus opnieuw geïllustreerd, hè, in die reeks zal het brengen, onder meer bij Cordeel, maar dus ook nog bij andere projecten.
Ja, maar dus nog ten tijde van Janssens was het dat de dienst stadsplanning die de regie in handen had voor de verdere ontwikkeling van de stationsbuurt daar aan de Pelikaanstraat. Ja. En daarna kwam Cordeel in beeld, geloof ik, hè?
Ja, dus Cordeel was eigenlijk al wel in beeld. Die had toen eigenlijk al de terreinen grotendeels in eigendom. Maar het vreemde is, je hebt daar ook Euro Immostar, dat is eigenlijk een soort vastgoedtochter van NBS, die daar eigenlijk ook mee bezig was met die terreinen. En eigenlijk heeft die in de tijd al een voorstel ingediend voor een groot ontwikkelingsproject op die ruimte, dat veel minder vergaand was als wat Cordeel vandaag heeft ingediend. Maar daar is nooit iets van gekomen. Dus dat is denk ik onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd, maar daar is nooit een schot in de zaak gekomen. En dus is er ook een soort deal tussen de vastgoedtochter van NBS vroeger en Cordeel. En wie een beetje weet, wie die precies een beetje volgt, weet dat vastgoedtochters van NMBS dat die een zeer kwalijke reputatie hebben als het gaat over het wielen en dealen van terreinen en gronden.
Mm-hmm. En ja, dus concreet, want als ik het me herinner van het artikel, was de grootste toren ging toen 45 meter zijn. Nu heeft men het over een toren van 100 meter. Maar wat er interessant is ook, zonder al te veel detail, maar toch essentieel aan dit project, is dat er nog altijd een soort bepaalde limiet is aan wat er kan, aan de hoeveelheid oppervlakte die er kan gebouwd worden. Maar dat gans dat perceel dan blijkbaar in twee stukken gedeeld is en dat er daar zaken gebeurd zijn.
Wel, er zijn een aantal elementen. Aan de ene kant zie je inderdaad dat het vroegere bijzonder plan van Aalig, dat voorziet een aantal vierkante meter dat er mag gebouwd worden. Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet eigenlijk een gelijkaardig aantal vierkante meter. Maar binnen heel dat terrein is de focus van waar mogen die verbouwd worden helemaal geschoven naar dat deel waar Cordeel het eigendom heeft. Dus daarom lijkt dat ruimtelijk uitvoeringsplan op maat van Cordeel geschreven. En dat is ook niet verwonderlijk, want het is Cordeel zelf die er, en dat is trouwens illegaal, voor betaald heeft om de ruimtelijke uitvoeringsplan te laten schrijven.
Ja, dat wil ik toch nog een keer herhalen, want dat is toch wel bijna hallucinant, zou ik zeggen. Dus er is een stuk een lapgrond, daar mag er een bepaalde aantal vierkante meters gebouwd worden. Dan is er één projectontwikkelaar die krijgt een stuk. En dan gaat men binnen die vierkante meters, gaat men eigenlijk een hoop vierkante meters overdragen naar die projectontwikkelaar, zodat hij dus een groter project kan ontwikkelen en dus meer geld kan eruit halen.
Ja.
En dat is op basis van een onderzoek dat hij dan zelf gedaan heeft en dat illegaal is, zegt hij.
Een onderzoek, het komt er eigenlijk op neer als je dus wilt afwijken van de bouwnormen op een bepaalde plaats, dan moet je een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan maken. Dat is eigenlijk de overheid die dat in gang zet. Dat is ook hier gebeurd. En wat is er gebeurd? De stad Antwerpen heeft aan Cordeel, of Cordeel heeft aan de stad Antwerpen gezegd van ik zal betalen voor de opmaak zeg maar, van mijn ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is een vrij kostelijke affaire. En dan moet je natuurlijk de vraag stellen van ja, als iemand ervoor betaalt, zou het dan ook niet kunnen dat dat ruimtelijk uitvoeringsplan zo geschreven is dat het hem wel goed uitkomt.
Ja.
Ik vrees dat je de kat niet bij de melk moet zetten, dat dat geen goed idee is. En er zijn helaas ook nog andere voorbeelden in Antwerpen waar dat gebeurd is in het verleden. En het mag ook gewoon simpelweg niet.
Ja, en hoe komt het dat er dan geen actie tegenkomt? Want als dat de praktijk wordt, dus de formele reden is dan om geld te besparen voor de overheid. Maar dus het resultaat is de winst die naar de privé gaat. En ja, dat is illegaal, zeg je, maar dat is toch blijft het gebeuren.
Ja, het blijft gebeuren omdat iemand die belanghebbende is, moet daar. Dus het is een soort passieve illegaliteit, zeg maar. Zolang dat er niemand een zaak van maakt, is er geen probleem.
Ah ja, Antwerpen zou zelf moeten een klacht indienen tegen haar eigen beleid.
Antwerpen of omwonenden, mensen die daar buurtcomité's kunnen dat denk ik doen. Mensen die door het herschreven RUP zich benadeeld voelen, die dus eigenaar zijn van het andere stuk dat er deel van uitmaakt, die nu plots minder mogen. Die hebben eigenlijk allemaal argumenten om daarmee naar de Raad van State te stappen.
Ja.
En mensen die het kennen, het dossier, vertellen mij dat die kans dat ze dat zouden winnen zeer groot is.
Ja. Maar het gebeurt niet omdat het te veel inspanning vraagt dan? Of dat,
Ik weet eigenlijk niet of het niet gebeurt, want ik heb de laatste week niet echt van kort bij gevolgd, maar ik heb begrepen dat er heel veel weerstand is en dat er ook wel wat plannen in de richting zijn om daar toch juridische stappen te zetten.
Nu, even de timing bekijken, dus, want je schrijft terecht dat 4 jaar geleden burgemeester Bart De Wever met tranen in de ogen de absolute transparantie van de vastgoeddeals beloofde. Wanneer speelt dit dossier? Is dat al van we zijn begonnen in 2009, onder Janssens, maar dus en dan kort Cordeel die loopt in 2011. Dat is allemaal lang voor 2017. Is dat een dossier dat eigenlijk al toen al van in de dus van voor het Fornuis-schandaal was? Of zijn er nog altijd beslissingen in die genomen worden op dit moment?
Het dossier, dus de totstandkoming van zo'n ruimtelijk uitvoeringsplan, dat duurt lang. Er zijn verschillende stappen die moeten gezet worden. Maar als ik het mij goed herinner, is er in de zomer van 2016 is er eigenlijk de eerste stap gezet door het college, waarbij beslist is om het bestaande bijzonder plan van aanleg te herschrijven en dus een RUP-Pelikaanstraat te laten opmaken.
Maar dat was dus voor 2017, je kunt zeggen de oude cultuur. Had men bepaalde stappen kunnen ondernemen? Dus De Wever komt tot inzicht en zegt, we kunnen zo niet verder met die manier van vastgoeddeals te doen. Zijn er bepaalde zaken gedaan of niet gedaan die na eind 2017 die wel hadden moeten gebeuren?
Ja, want wat ik over spreek, 2016, dat is eigenlijk gewoon de beslissing om er eentje te maken, maar de voorlopige vastgoeding van het RUP, die dateert van dit jaar.
Dat gaat gewoon door.
Ja.
Nu, dat is één dossier. Ik wil toch nog eventjes over Berchem, waar ik het verkeerdelijk over had. Want daar heb je Corus Development en Alides, die een project daar hebben. Alides was ook wel interessant. Dat schrijf je tot voor kort, was Luc van den Bossen. Via zijn managementvernootschap bestuurder bij Alides. Dus Van den Bossen, SPA, of vroeger toch SPA vooruit. Landinvest, CEO, Optima. Een zeer interessant figuur, zal ik het zo zeggen. Maar waarover gaat dit? Dit gaat over, en vooral dan, dus die vastgoedfirma krijgt daar, schrijf je, de toelating om, wat is het, om 60% meer te bouwen dan oorspronkelijk het mocht.
Ja.
Hoe zit dat ineen?
Daar komt het inderdaad op neer. Dus misschien eerst even over de figuren erachter. Ja, dat is alleen maar ter achtergrond natuurlijk. Maar effectief, er zijn eigenlijk twee projectontwikkelaars die voor dit concreet dossier de handen in elkaar hebben geslagen. Dat is Alides, dat is eigenlijk een Gentse ontwikkelaar voornamelijk. Met tot voor kort Luc van den Bossen als bekendste bestuurder. Corus Development is vooral in Antwerpen actief. En dat is eigenlijk Peter Leijsens die daar de sterke man is, zeg maar. Waarvan wij ooit geschreven dat hij een fundraising dinner voor toen nog Ludo van Kampenhout heeft georganiseerd. Dus eigenlijk een financier van NVA was. Maar goed, dat is terzijde. Je kunt daar geen rechtstreeks verband tussen bewijzen. Wat is daar concreet gebeurd? Eigenlijk is het verhaal in Berchem in mijn ogen schrijnender dan wat er rond Cordeel gebeurt nog. Tot op zekere hoogte is het gelijklopend. In 2017, dus dat is echt nog niet zo heel lang geleden, geeft het college van De Wever zelf de opdracht om een ontwikkelingskader te schrijven voor het terrein dat ligt langs de Singel in Berchem. Dat wordt geschreven, dat ontwikkelingskader. Dat wordt helemaal uitgetekend. En het komt er eigenlijk op neer dat er daar 18.000 vierkante meter kan ontwikkeld worden. Ben ik nog goed verstaanbaar, want ik hoor zelf...
Ja, er zit wat ruis in, maar je komt er wel... Jij zelf komt er wel duidelijk door, er zit wat ruis op de achtergrond. Maar dus, ja. Dus de stad schrijft een onderzoek en beslist dan dat er dus daar plaats is om 18.000 vierkante meter aan... projectontwikkeling, is het kantoor of wat dan ook, ruimte te voorzien. Ja.
Ja, maar dan, dus die terreinen, dat voor mensen die Antwerpen, die Côté goed kennen, daar is momenteel een gebouw van de Post, ex de Post dus, en een gebouw van Proximus, dat zijn die twee, dat is naast het villagepark. Wat gebeurt er kort nadat dat ontwikkelingskader in 2017 is geschreven? Worden die twee gebouwen met aanliggende terreinen verkocht aan de ontwikkelaars. En direct daarna wordt een nieuw ontwikkelingskader gemaakt, een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan uitgetekend, zodanig dat er in totaal 28.600 vierkante meter mag ontwikkeld worden.
Dat is ook door de stad dan gebeurd?
Of dat, is ook van... door de, dat is dus eigenlijk haar eigen beleid, dat ze net na de verkoop van dat vastgoed aan die ontwikkelaar terug opnieuw herwaardeert. Want wat is eigenlijk de implicatie? De post, die post en Proximus verkopen hun terrein aan een waarde die bepaald wordt door het ontwikkelingskader van 2017. Vervolgens wordt door een nieuwe ingreep van de stad dat kader veel ruimer. Met andere woorden, die grond wordt veel duurder, veel meer waard. Dus, anders gezegd, die twee overheidsbedrijven, wat Bipost en Proximus toch nog altijd semi zijn, die hebben dus een gigantisch hoop geld verloren.
Dus concreet dat ze dus bij wijze van spreken, je hebt een stuk grond waarop kan gebouwd worden en je weet dat daar voor 18.000 vierkante meter mag gebouwd worden, dan ze zegt van ja, dat zal aan 500 euro, dat is 500 euro per vierkante meter verwaard, zeg maar iets. Mm-hmm. Dat is dus 500 maal 18.000, is dus 9 miljoen. En daarna, dat wordt verkocht, en daarna, dus door de overheid zelf eigenlijk, hè, want je zegt, het is, en daarna beslist het stadsbestuur van, je mag er, 29.000 vierkante meter bouwen, dan opeens is het 14,5 miljoen waard, dus de 5,5 miljoen meer waard, die naar de projectontwikkelaar gaat, naar Cores, en niet naar de overheid.
Ja, de enige slag om de arm die we moeten houden, dat is, we hebben geen inzage gekregen in de verkoop. Actes. Het zou kunnen, dat is een theoretische mogelijkheid, dat dus bij de verkoop dat soort beding, er is ingezet van gesteld dat de waarde plots verhoogt, dan moet er een deel van de waarde doorstromen naar. Dat is een theoretische mogelijkheid.
Dus maar... het zou kunnen hebben dat bij wijze van spreken de overheid ervan op de hoogte was dat dat meer ging zijn en daardoor effectief op basis van 29.000 vierkante meter geld zou gekregen hebben.
Ja, alleen zijn dat natuurlijk botsende overheden. De twee overheidsdiensten, Bipost en Proximus, zijn federale overheidsdiensten. Terwijl de overheid die het ontwikkelingskader uittekent, dat is Antwerpen, dat is de stad.
Ja, en die zijn zeker wat de Wever betreft niet echt goede vrienden, hè?
Er is het sprake van een ideologische botsing.
En vooral duidelijkheid, opnieuw, wanneer was dit dan die hertekening? Want het oorspronkelijk plan zei je was van 2017, dus dat is dan van daarna.
Ja, dus volgens mij is de verkoop is dan gebeurd, denk ik, in 2019, als ik het mij zo uit het blote hoofd kan herinneren. En december 2018, dus eind 2018.
Dus dat is meer dan een jaar na het, opnieuw na het Fornuis-schandaal, nadat de Wever beloofd had, omdat er meer transparantie zou zijn. Ja. Nu, wat wel interessant is, je zegt, er is geen inzage in die verkoop. Is dat niet een beetje eigenaardig, want het gaat over dus geld van de overheid. Je zou kunnen zeggen, maar ja, dat zou publiek moeten zijn.
Ja, we hebben zowel Connectimo, dat is eigenlijk de vastgoedpoot van Proximus, als naar Bipost hadden we contact opgenomen en ze hebben allemaal gezegd van we voor ons niet geroepen om de overeenkomst publiek te maken.
Ja, dat zou moeten dus via de wet op openbaarheid van bestuur en dan nog zou dat misschien niet lukken, ja. En dan om te eindigen, er was, ook nog in je laatste artikel was het denk ik van 3 weken geleden, de sturende hand achter de Antwerpse vastgoedprojecten, en daar verwijs je ook nog naar dus de Vlaamse overheid, we hebben het tot nu toe vooral over de Antwerpse gehad, die een gebouw besteld heeft.
Ja, daar komt inderdaad die twee projecten waar we het nu over gehad hebben, Cordeel en Cores, die kaderen eigenlijk in een groter project. Het is zo dat momenteel zit de Vlaamse overheidsdienst in het Anabijnsgebouw aan de uitgang van het Centraal Station, waar dan nu het Mediaplein is. Die hebben daar, die huren daar een groot gebouw. Het facilitaire bedrijf dat voor de Vlaamse overheid de huur en het bouw van gebouwen regelt, had eigenlijk een tender uitgeschreven, omdat het lopende contract is daar afgelopen. Dus eigenlijk is, met andere woorden, de Vlaamse overheid op zoek naar een nieuw gebouw waar dat ze haar personeel kan instockeren. Daar werd een overheidsopdracht voor uitgeschreven. daar waren twee kandidaten. Eén kandidaat is Gelamco, die een groot project voor ogen hebben in het Copernicus gebouw, dus waar dan nu de VDAB is gezet. En Cordeel, een project dat is vandaag, waar we het daarnet over gehad hebben. Maar Cordeel was net te laat met het indienen van het project. Met andere woorden, was er maar één indiener en leek Gelamco dat project binnen te halen. Maar uiteindelijk is het project terug ingetrokken door de Vlaamse overheid. En zal dit najaar opnieuw uitgeschreven worden, zodanig dat de twee projecten, zowel Cordeel als dat van Cores, kunnen deelnemen aan de tender.
Strikt formalistisch lijkt mij dat niet correct, maar anderzijds kun je natuurlijk zeggen, als men maar met één tegenpartij zaken doet, dan manoeuvreert men zich in een slechte positie.
Ja, zeker en vast. En ik wil mij absoluut niet uitspreken over de zin en de onzin en het feit dat dat bewust zou zijn gebeurd. Het gevolg is alleszins wel dat bijvoorbeeld het Cores Development ontwikkelingsproject in Berchem met 18.000 vierkante meter, zoals het in het oorspronkelijk ontwikkelingskader was voorzien, maakte zij geen kans om deel te nemen, omdat de oorspronkelijke tender een groter oppervlakte vroeg.
Aha.
Door dat uit te breiden naar 28.000 seizoenders kunnen zij wel deelnemen.
Nou ja.
Cordeel was te laat om deel te nemen, kan nu ook deelnemen. Dat zijn gewoon vaststellingen, hè. Dus ik kan mij voorstellen dat Gelamco, die eigenlijk aan de winnende hand was in dat verhaal, zich enigszins gerond zal voelen. Maar of dat dan al voorbedacht raden is, dat is natuurlijk de vraag. De voorgeschiedenis, of de geschiedenis moet ik zeggen, leert dat er rond dat soort zeer grote overheidscontracten, want dat gaat over een huur op jaarbasis van tussen de 4 en de 5 miljoen, contracten van 12 tot 18 jaar, dus dat gaat echt over tientallen miljoen euro, dat daar heel veel gelobby en druk op dat dossier zit. Dat is een zekerheid en in het verleden zijn er daar ook al zaken gebeurd die passies niet konden verdragen, denk maar aan de financiële toren in Brussel, dat soort verhaal.
Nu, die concrete zaak is nog altijd niet beslist, vermoed ik, hè? Dus dat is nog in de keuze tussen de twee is nog niet gemaakt, of toch wel?
Er zou dit najaar een nieuwe tender zijn uitgeschreven. Ik weet niet of dat ondertussen al gebeurd is of niet, maar dat moet ergens nu gebeurd zijn of gaan gebeuren.
Maar dan is het nog niet zeker dat die naar Cordeel gaat, hè? Dan zijn er gewoon twee kandidaten. In
nee, dan zijn er waarschijnlijk drie kandidaten. Diesel. Dus ik neem aan dat Gelamco zal meedoen, maar ook wel Cores en Cordeel.
Oké, goed. Iedereen kan het nog eens uitvoerig doorlezen op apache.be. En dank u wel, Tom Cochet, de auteur van al de artikels. En jij volgt het verder op. En bedankt. En tot een volgende keer. Je had ook wat artikels nu over, over 30 jaar Zwarte Zondag, waarover ik nog wat vragen had willen stellen. Maar we zijn er onze tijd geen. Dank u wel. Goed, tot de volgende keer.
Goed weekend.